zelfs gemakkelijke resultaten kunt bereiken in de kwantum-elektrodynamica. En helaas was het zo dat in zijn gehoor ook iemand aanwezig was die zei: ja, meneer Feynman, dat is alles goed en wel, maar u had al lang moeten weten dat kwantumdeeltjes geen banen beschrijven. Zij kunnen toestanden hebben, ze kunnen een energie hebben en een impuls, maar een baan, hè, zo'n baan van zo'n deeltje, wij weten allang sinds Bohr al dat dat onzin is. En het was juist Bohr die het zei. Het zal je maar gebeuren. Hè, dus voor de promovendi onder ons, half voet bij stuk, hè, misschien kan het nog wel wat worden. Nee, ben ik ernstig, denk niet te snel dat iets onmogelijk is. We hebben daar namen voor gekregen. Dat spijkdeeltje, zeg maar, dat noemen we een foton. Die twee punten waar die fase draait, heet een vertex. En die vertices en zo'n foton, dat is dus een fundamentele wisselwerking. En echt tastbaar. Er zit niet iets in wat er niet is, zeg maar. Ja, dat foton, dat kun je wel niet zien, want het is zo'n virtueel foton. Iets wat tussen die twee vertices zit. Maar je kunt keurig netjes uitrekenen wat er dan gebeurt. Dat kun je onder andere doen door deze dingen allemaal samen te voegen. Dus een som te maken over alle mogelijke Feynman-diagrammen van dit type. Hoe noemen we die som? Nou, dat kennen we. Dat kennen we al sinds Faraday en Maxwell. Als je de hele strik bij elkaar neemt en je sommeert over alle mogelijke toestanden hier, dan krijg je in plaats van die twee deeltjes, krijg je elektrische stroom. Eén elektrische stroom aan de ene kant en een elektrische stroom aan de andere kant. En de som over al die tussendeeltjes, dat kennen we al. Dat noemen we een elektromagnetisch veld. En vandaar dus dat deze theorie heet een kwantum-elektrodynamica. Kwantumveldentheorie. En waarom spreek ik over een veldentheorie? Dit zal van belang zijn dat we het over een veld hebben vanwege het feit dat we straks zullen zien dat er een andere prachtige veldentheorie is die minstens zo succesvol is als de kwantum-elektrodynamica. Ik spreek over een veld omdat je exact kunt aangeven wat het verband is tussen die fasedraaiing en de wisselwerking. En dit is ook een van die miraculeuze dingen in de natuurkunde. Dat je van tevoren nooit had gedacht dat het zo mooi zou kunnen uitpakken. Stel je voor, ik pak een klassieke golffunctie, à la Schrödinger. Je weet e tot de macht i maal psi. Hè? Als ik nu de fase van alle deeltjes in het heelal een vaste draaiing geef, dus 20 graden, pi gedeeld door 17, boeit niet, neem een leuke fasedraaiing en ik doe dat met alle deeltjes in het heelal, dan verandert er helemaal niets. Het heelal is een invariant onder een globale fasedraaiing. Maar die bestaat helemaal niet. Want als ik hier in mijn laboratorium alle deeltjes bij kop en staart zou pakken en die een fasedraaiing geef, dan gebeurt er hier in mijn laboratorium niks, want het is fase-invariant. Maar ter hoogte van de grote beer wisten ze dat nog niet. Dat duurde 140 jaar, hadden we net al afgesproken. Met andere woorden, alleen een lokale fasedraaiing is mogelijk. En dat betekent dus dat als ik een veld heb, dat dat veld dan in stukjes breekt. Dat die stukjes, die noemen we veldquanta, en die ontstaan door zo'n lokale fasedraaiing. En dat is een totaal briljant succes. Het laatste stukje sluitsteen aan die eerste fantastisch mooie theorie die ik u beloofd had, namelijk de kwantumveldentheorie. Hoe zit dat? Stel je voor, ik ga een proef doen. En dit is een analogon, maar goed, dat mag. Ik heb een tafelkleed en dat tafelkleed, er staan geen poppetjes op, ook geen zwarte pieten en dergelijke. Het is gewoon alleen maar een visueel glad tafelkleed. Als ik dat tafelkleed draai, dan verandert er helemaal niets. Dat is een globale symmetrie. Ja, die randen die moest ik er natuurlijk nu eventjes instoppen vanwege het feit dat het maar een eindig plaatje is. Maar stel je voor dat die randen zich helemaal over het gehele heelal zouden uitstrekken. Er verandert niets in deze globale symmetrie. Nu ga ik iets veranderen, want stel je even het volgende voor. Ik ga vanuit een bepaald punt dat tafelkleed draaien. Maar de randen van dat tafelkleed weten nog niet dat ik die draaiing heb uitgevoerd. Immers, in onze natuur duurt het even, vanwege het feit dat de lichtsnelheid invariant en dus maximaal is, voordat een signaal aan de randen van dat tafelkleed is beland. En dat wil dus zeggen dat als ik een fasedraaiing uitvoer, dan kan dat geen globale draaiing zijn in een relativistisch heelal. Het moet een lokale draaiing zijn. En dat betekent dus dat de randen van dat tafelkleed onveranderd blijven en het centrum, dat draai ik met enige geweld, draai ik dat om. En je weet wat er dan gebeurt, hè? Dan krijgen we een soort van zeester, plooien in dat kleed. En die plooien zijn een misaanpassing tussen het stukje heelal wat ik veranderd heb en het stukje heelal op grote afstand wat hetzelfde is gebleven. Dat noemen we een veld. En dat veld ontstaat dus door een lokale fasedraaiing. En daarmee is het laatste stukje van deze theorie benoemd. Zo'n veld, in het geval van een analoge wat ik gebruikt heb, is een serie plooien in dat tafelkleed. Maar we weten inmiddels al, denk maar weer even aan 1900, ESH, nu en dergelijke, dat dat veld geen continu iets is, dat veld bestaat uit deeltjes. En het zijn nu juist die deeltjes die de veldbosonen zijn. In het geval van de zogenaamde U1-symmetrie is dat het foton, waar we al eerder over spraken. SU2-symmetrie is de zwakke wisselwerking, SU3-symmetrie de sterke wisselwerking. En ze voldoen allemaal aan dit recept. Allemaal het gevolg van een lokale fasedraaiing. Dat wil dus zeggen dat zo'n Feynman-vertex, zoals we dat hier hebben, in drie smaken komt, bij wijze van spreken. Dus de U1, de SU2 en de SU3 vormen. Maar in het algemene blijft het geval. Aan de linkerkant heb ik een fermion, ik heb een veldboson, dus dat hele veld is opgebouwd uit bosonen, op soortgelijke manier, zoals we dat juist zagen met die kat en die spiegelruit. En een lokale fasedraaiing zorgt ervoor dat er een veldboson maakt. In dit geval, als het een foton is, is dat een U1-symmetrie en op deze manier is het zaakje compleet. De vraag die je hier nu kunt stellen is het mogelijk om dit ook op andere stukken natuurkunde toe te passen? Ja, dat kan. Ik heb u al verteld dat het bijzondere was van het experiment van Michelson en Morley en de daaruit volgende speciale relativiteitstheorie, dat die tijd niet hetzelfde is. Er is niet zoiets in een relativistische wereld als een universele tijd. Sterker nog, vanwege het feit dat een lichtsnelheid een dimensie heeft, ruimte gedeeld door tijd, denk maar meter per seconde, kilometer per uur, Rijnlandse voet per glas, of hoe dat ook in Utrecht geweest zou mogen zijn. Lengte gedeeld door tijd, ruimte gedeeld door tijd. Maar als ik relativiteit met een lange ID maak, als tijd relatief is en ik wil een snelheid invariant houden, dan zal ik ook aan de ruimte moeten morrelen. Nou, dat was hier in Leiden al gebeurd door Lorentz, die had verondersteld dat voorwerpen die snel bewegen, een beetje inkrimpen in hun bewegingsrichting, de zogenaamde Lorentz-contractie. In die tussentijd was er in Ierland al een andere natuurkundige geweest, Fitzgerald, die iets eigenlijk hetzelfde had verondersteld. Dus die Lorentz-Fitzgerald-contractie die was nodig om bepaalde dingen te verklaren toen er nog geen relativiteitstheorie was. Maar het bijzondere daarvan is het volgende. Als tijd en ruimte niet voor iedereen hetzelfde zijn, dan zijn tijd en ruimte niet meer het soort Newtoniaanse onzichtbare grafieke papier waar we tot dusver mee hadden gewerkt. Ruimte en tijd worden tastbaar, worden echt bouwmateriaal, omdat ze niet overal hetzelfde zijn. Je kunt ze ook niet wegtransformeren. Dus vanaf dat ogenblik zou je je kunnen afvragen, zouden we tijd en ruimte niet op een soortgelijke manier kunnen opvatten? Een manier die vergelijkbaar is met die lokale symmetrie waar ik het eerder over heb gehad, in het geval van de kwantumveldentheorie. Dat kan. Al heel erg lang hebben natuurkundigen zich afgevraagd wat is ruimte en wat is tijd. En als je het op die manier stelt, dan is dat een filosofische vraag. Wat is? Dat interesseert ons helemaal niet. We willen weten hoe het werkt. Nou, ruimte en tijd zijn bouwmateriaal en met bouwmateriaal kun je knippen en plakken. Ik zal u laten zien hoe de tweede briljante theorie waar we het vanavond over hebben zo'n beetje werkt. En het lijkt oppervlakkig, maar het is het niet. Het verhaal begint, net zoals zo vaak in de natuurkunde, al een hele tijd geleden. gebeurt die niet heel erg ver vandaan in Delft. In Delft was een Vlaamse geleerde, Simon Stevin, die een proefneming deed die sinds die tijd onveranderlijk wordt toegeschreven aan Galilei en die heeft dat nooit gedaan. We kennen namelijk, naar, althans sommigen onder u zullen het evangelie van Matthäus nog wel kennen, wie heeft zal krijgen. En dat is in het geval van Galilei ook weer het geval geweest. Einstein was degene die er uiteindelijk achter kwam wat dit experiment in feite inhoudt. Stevin is een van mijn grote helden, net zoals, jullie wel gemerkt zullen hebben, Christian Huygens. Is onder andere vind ik Stevin zo fantastisch, niet alleen omdat het een buitengewoon knappe geleerde en ingenieur was, maar ook vanwege zijn lijfspreuk, wonder en is geen wonder. Het zal de meeste onder ons in de natuurwetenschappen wel eens overkomen zijn, dat er tegen ons is gezegd van ja, maar als je dan weet hoe het heelal werkt en zo, dan is het ook wat minder mooi. En het tegenovergestelde is het geval. Juist vanwege het feit dat je kunt deels doorzien hoe het in elkaar zit, wordt het daar des te mooier door. Als je de melkweg ziet opkomen op een donkere nacht, dat is prachtig. Dat is een wonder à la Stevin. En het is ook geen wonder, want dat ding bestaat uit 250 miljard sterren. Daarnaast erbij vergelijkbaar met de zon die in een paar honderd miljoen jaar rondjes draaien rondom het centrum van dat systeem. Het is gezamenlijk fantastisch. Stevin in het jaar 1585 deed een proef in aanwezigheid van Johan Cornets de Groot, toenmalig burgemeester van de stad Delft. Die klom naar een trans van de toren en daar lieten zij twee lode ballen los. De ene 10 keer zwaarder dan de andere. En die ballen die vielen langs de toren. En je vraagt je natuurlijk af waarom moest die burgemeester daar zijn. Nou ja, er waren geen fotografische camera's. En er moest toch iemand zijn die, zo helpen hem zijn toenmalige god, zwoer dat die twee ballen tegelijkertijd waren losgelaten. En die twee ballen kwamen tegelijkertijd op de grond terecht. Oh ja, tegelijkertijd. 1585, dames en heren, natuurkunde. Er waren geen horloges, er waren geen camera's. Hoe moet je nu constateren dat die twee ballen tegelijkertijd op de grond aankomen? Nou, Stevin was een fantastische experimentator. Weet je wat hij deed? Die nam een houten bord en dat legde hij aan de onderkant van de toren neer. En de knecht van hem moest met zijn rug naar dat bord toestaan. En die mocht, zo helpen hem zijn god, maar één vraag beantwoorden, hoor je één klap of twee? En zijn oor één klap. En dat beschreef Stevin in dit prachtige boek, dit is het origineel zoals je dat kunt zien, in opnieuw onze onvolprezen universiteitsbibliotheek hier. En hij beschreef daarin dit experiment. Niemand die snapte hoe het kon zijn dat een versnelling voor alle dingen dezelfde is. Tot het ogenblik dat deze jongeman aan de beurt kwam en die kon dat wel verklaren. En dat deed hij door te knippen en te plakken met ruimte en tijd. In zijn speciale relativiteitstheorie had hij al laten zien dat tijd en ruimte relatief zijn. Vanwege het feit dat de lichtsnelheid absoluut is. Er is tijddilatatie, dus de verandering van de tijd ten opzichte van een punt waar, ten opzichte van waar je beweegt. Dus de Lorentz-Fitzgerald-contractie. En dat betekent dus dat ruimte en tijd echt bouwmateriaal zijn. Dat bouwmateriaal kun je tastbaar maken op deze manier. Ik laat hier zien een stuk ruimte en in die ruimte heb ik twee evenwijdige lijnen getekend en ik ga die ruimte veranderen. Ik maak er een knip in, ik haal er een stukje uit en ik plak de boel weer aan elkaar vast. In deze kromme ruimte zie je dat de banen van dingen gekromd zijn. Gekromde ruimte geeft gekromde banen. Heb ik hier iets aan gedaan? Heb ik getrokken aan die deeltjes om die banen krom te maken? Nee, dat heb ik niet. Die deeltjes die gaan op twee evenwijdige lijnen en die lijnen zijn nog steeds evenwijdig. Het enige wat hier veranderd is, is de structuur van de onderliggende ruimte. Die structuur die kun je meten. Je gaat weer even terug naar dat plaatje zoals het was voordat je die knip eruit haalde en de zaak in elkaar plakte. Je tekent twee cirkels en je gaat de omtrek van die cirkel delen door de diameter en dan krijg je een getal. Je gaat datzelfde doen nadat je die knip hebt aangebracht. En op bepaalde plekken van deze ruimte vind je dat de omtrek gedeeld door de diameter van pi is. En op andere plekken vind je dat dat minder is. En wat is nou het bijzondere van die omtrek waar dat minder is? Die gaan allemaal rondom dat eindpunt van die knip. Want daar is een stukje ruimte uitgehaald vergeleken bij wat het was in het geval van de platte ruimte. Alle krommingen zijn in dit geval hetzelfde. En dat wil dus zeggen dat alles, als je een kromming ziet, in dit geval die kromming niet kunt toeschrijven aan een versnelling ten gevolge van een uitwendige kracht, zoals Newton dat zei, maar die uitwendige kracht bestaat helemaal niet. Die uitwendige kracht die men destijds zwaartekracht noemde, die bestaat niet. Zwaartekracht is een historische term voor de gevolgen van de kromming van tijd en ruimte. Nu ga je dat natuurlijk niet zeggen. Je mag gerust het woord zwaartekracht blijven gebruiken als je maar realiseert dat zwaartekracht niet bestaat, maar dat onderliggende natuurkunde de structuur van tijd en ruimte is. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Je zit hier in Katwijk, zit je met je geliefde op een duintop en je zegt wat een prachtige zonsondergang en dan keert zij zich naar jou en dan zegt ze: ik dacht dat jij sterrenkundige was, wist jij niet dat de aarde draait? En dan is het mijn beurt om, als ze 's ochtends onder de douche staat en het water te warm vindt, dan zeg ik van: joh, het water is helemaal niet warm. Je moet het hebben over de gemiddelde energie per deeltje. Dat zeg je natuurlijk ook. De temperatuur bestaat ook niet, maar je kunt gerust zeggen dat het water is warm. Alles valt met dezelfde versnelling. En dat is uiteindelijk wat de verklaring is van dit buitengewoon interessante experiment uit 1585. Die kromme ruimten, die had men al een hele tijd bestudeerd. Einstein kwam met het idee om de structuur van tijd en ruimte te beschrijven. Maar die beschrijving in wiskundige zin gaat helemaal terug tot de Arabische wiskunde, waar de Arabische wiskundigen proberen om de positie van sterren aan de hemel weer te geven in de vorm van driehoeken langs een bol. En later is dat uitgebreid naar de meetkunde van algemene oppervlakte en zelfs algemene meerdimensionale ruimte. En dat is dus wat Einstein gebruikte. Ik vind het altijd wel leuk om eens weer een stukje geschiedenis te doen. Als je kijkt naar de boldriehoeksmeetkunde, dus de meetkunde op een dergelijk oppervlak, dan hebben wij dat grotendeels te danken aan manuscripten zoals dit. Ibn Khalil al-Arabi die heeft hier een prachtig manuscript, ook weer in onze eigen universiteitsbibliotheek. Hè? Ga maar kijken. En een complete serie van stellingen die je kunt oplossen in het geval van zo'n boldriehoek. Dit is dan een platte weergave van een dergelijke bol. In ieder geval die symbooltjes en die kleine tekstjes. Die verwijst naar een stuk in de tekst waar een bewijs staat van een bepaald gedrag van die kromme ruimte. Hoe moet je dat nu doen als je spreekt over een meerdimensionale ruimte? Want een bol heeft twee dimensies, gewoon het oppervlak. Maar we weten dat onze ruimte drie ruimtelijke dimensies heeft. En als je tijd erbij doet, heb ik er zelfs vier. Hoe kun je in een vierdimensionale ruimte dan die meetkunde doen? Wel, dat kun je doen door eventjes naar Namibië te gaan. Ga even met mij mee naar het zuidelijk halfrond. Je kunt zien dat dat ooit door Nederlanders bezet geweest is. Want je hebt hier een dorpje dat heet Grootfontein. Dat is hier. En ik ga van Grootfontein reizen naar een naburig plaatsje. Dat is Otjiwarongo. Nou, Otjiwarongo, dat is daar. En ik kan in een dergelijke reistabel aangeven wat de afstand is tussen Grootfontein en Otjiwarongo. Nou, daar staat dus hier een bepaald getalletje, dat is in dit geval 196 kilometer. Ja, Namibië is niet zo klein als Nederland natuurlijk, daarom moesten wij het ook zo nodig veroveren. Maar goed, een complete afstandstabel van alle mogelijke plaatsen hier zou je kunnen maken, die zie je hier ook voor je. En als je zou proberen om die afstandstabel weer te geven als een grafiek in een plat vlak, dan zal je dat niet lukken. Vanwege het eenvoudige feit dat ook in Namibië de aarde een bol is. En dat betekent dus dat je zo'n afstandstabel kunt gebruiken om de structuur van het oppervlak weer te geven. En dat is ongeacht het aantal dimensies. Dus als ik 100 dimensies zou hebben in plaats van 2, dan kan ik dat best ook op deze manier doen. Gewoon af te tellen, wat is de afstand van het ene punt tot het andere punt. Zo'n afstandstabel heeft een naam, dat heet een metrische tensor. En Einstein wist dat niet, hij heeft van zijn vriend Michele Besso, heeft hij de bijbehorende wiskunde geleerd om die structuur van tijd en ruimte met zo'n metrische tensor weer te geven. En die emmetjes en die eentjes die tellen dus van 0 voor de tijd en 1, 2, 3 voor de ruimte. Dus dat is een 4x4 wiskundig ding. Die metrische tensor die schreef Einstein op in een prucht van een formule. En dat is deze. Dat is de formule voor de algemene relativiteitstheorie. En omdat het al laat op de avond is, gaan we natuurlijk niet door de algebra heen. Ik zal proberen om hem een beetje in algemeen beschaafd Nederlands te vertalen. Aan de linkerkant van het isgelijkteken zien wij een wiskundige uitdrukking die vertaald in het Nederlands als volgt moet worden gelezen. De structuur en dynamica van ruimte en tijd. Dat is wat daar links staat. Dan staat er een isgelijkteken. Dat isgelijkteken, dat kunnen wij in het Nederlands lezen als worden bepaald door, en dan aan de rechterkant staat waardoor dat wordt bepaald, namelijk massa, energie en impuls van materie. Dus, uitgedrukt in het Nederlands, zegt de algemene relativiteitstheorie dat de structuur en dynamica van ruimte en tijd bepaald worden door massa, energie en impuls van materie. Waar hebben we dat gezien? In die punt van dat knipje. Want in die punt van dat knipje was het zo dat als ik daar een cirkel omheen trek en ik meet de omtrek van die cirkel en deel hem door de doorsnede van die cirkel, dan krijg ik een getal dat kleiner is dan pi. Ah, dus die metrische tensor die laat daar zien dat er iets bijzonders aan de hand was bij de punt van dat knipje. En dat vind ik nou de meest briljante vondst uit de algemene relativiteitstheorie. Die wiskunde is natuurlijk op zichzelf briljant voor een wiskundige, maar ja, wij gebruiken dat min of meer als een hamer en een nijptang. Maar het knappe was, en dat is geen wiskunde, dat is echt natuurkunde, daar, op dat punt van dat knipje, dat is de bron van de kromming. Er is dus iets aan de hand. Die materie daar en die ruimte, die doen iets met elkaar. De materie die kromt de ruimte daaromheen. Even een klein stukje terzijde. Vaak is het zo dat als je toch tamelijk ingewikkelde natuurkunde, zoals de algemene relativiteitstheorie, elders moet uitleggen, dat dan de journalist tegen je zegt, leg het maar uit in Jip en Janneke taal. Nou, als er iets is wat mij de haren overeind te wijzen, dan is het dat wel. Nou, doen. Dit, met zo'n A4'tje. Dat is zelfs te eenvoudig voor Jip en Janneke, want die hebben met de scharende lijnpot al lang gewerkt. Een ander ding is dat ze dan zeggen van, nou weet je wat het is? Die zwaartekracht, hè, die maakt een kromming in de ruimte. En dan laten ze je zien, die filmpjes die bestaan, geloof het of niet, dan laten ze je een trampoline zien. En op die trampoline leggen ze dan een mol en dan krijg je een deuk in die trampoline. En zo werkt dat dan. Wel, als er ooit een uitleg geweest is waar het paard achter de wagen gespannen wordt, dan is het daar wel. Volstrekte onzin! Die kromming ontstaat helemaal niet door de zwaartekracht. Die kromming is de zwaartekracht. Althans, die kromming veroorzaakt zodanige banen dat Newton die aan de zwaartekracht toegeschreven zou hebben. Zwaartekracht bestaat niet. Het is die kromming zelf die merkt. Dus weg met die trampoline. Goed, terzijde. Een van de buitengewoon dramatische gevolgen van het feit dat ruimte en tijd bouwmateriaal zijn, is dat ook het licht valt. Gekromde ruimte geeft gekromde banen. Daarom is rondom de zon de baan van Mercurius zo krom en gaat die in 88 dagen rondom onze ster. En daarom is de baan van onze aarde zo krom enzovoorts. Maar ook voor het licht geldt dat. Je kunt het ook laten zien. Stel je het volgende voor. Je ziet hier een stukje van de hemel op zeer grote afstand. En ik heb het in mijn computer zodanig geregeld dat geen twee pixels in dit plaatje dezelfde kleur hebben. En je ziet van linksboven een beetje blauwachtig naar rechtsonder een beetje rozeachtig. Een soort van gelijkmatige verdeling. Wat ik nu ga doen is dit. Ik ga een aantal krommingen in die ruimte daarvoor zetten. En die bestaan uit donker spul. En die laat ik gewoon los. En wat je hier ziet is een oplossing, keurig netjes gemaakt in mijn MacBook hier, van die formule van de algemene relativiteitstheorie. Alleen, hier is de kromming van de ruimte weergegeven, doordat je naar een grote afstand kijkt en ziet dat het achterliggende plaatje vervormt, doordat de banen van het licht vervormd worden door de tussenliggende kromming van de ruimte. Af en toe zie je dat je van die ringen krijgt, we noemen dat een Einstein-ring, uiteraard. En dit soort verschijnselen zou je kunnen zien als je maar geduld hebt. In dit geval is het zo dat die donkere halo's afkomstig zijn van de buitengedeelten van sterrenstelsels. En één omloop van twee van die sterrenstelsels rondom elkaar heen duurt ongeveer iets van de orde van 750 miljoen jaar of daaromtrent. Dus sinds het begin van mijn klikje waarmee deze film begonnen is, zijn er iets van de orde van 6 miljard jaar voorbij gegaan. Maar goed, geduld is een schone zaak. Dingen van dit type kunnen wij ook werkelijk waarnemen. Sterrenkundige collega's hier, die zijn bezig met het analyseren van zwaartekrachtslenzen van dit type. Ja, deze heb ik theoretisch gemaakt, omdat ik dat natuurlijk leuk vind. Maar in feite probeert men het omgekeerde. Je kijkt naar de positie van sterrenstelsels aan de hemel en daaruit deduceer je wat de krooi van de ruimte is